Daarna lezen we Gods woord in twee gedeelten. Johannes 14, vers 1 tot en met 7 en Handelingen 1, vers 4 tot en met 11.
Johannes 14, vers 1 tot 7. Uw hart worden niet ontroerd. Gij lieden gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis mijn vaders zijn vele woningen, anderszins zo zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. En waar ik heen ga, weet gij, en de weg weet gij. Thomas zeide tot hem, Heere, wij weten niet waar gij heen gaat, en hoe kunnen wij de weg weten? Jezus zeide tot hem, Ik ben de weg, en de waarheid, en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Indien gij lieden mij gekend had, zo zou gij ook mijn Vader gekend hebben. En van nu kent gij hem en hebt hem gezien. Vervolgens lezen wij Handelingen 1 vanaf vers 4 tot 11. En als hij met hen vergaderd was, beval hij hun dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte des Vaders, die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren, vraagden hem, zeggende, Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk wederop richten? En hij zeide tot hen, Het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes die over u komen zal. En gij zult mijn getuige zijn, zo te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria en tot aan de uiterste der aarde. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen daar zij het zagen. En een wolk nam hem weg van hun ogen. En alzo zij hun ogen naar de hemel hielden, terwijl hij heen voer, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, welke ook zeiden, gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heen varen.
We luisteren vanmiddag naar het woord van God, zoals dat naar ons toekomt uit Johannes 14, de versen 2 en 3. Johannes 14, vers 2 en 3, daar spreekt de Heer Jezus. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben, ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen gegaan zal zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. Tot zover. Gemeente des Heren, zie je hem daar gaan, jongens en meisjes? Wie? De Heer Jezus. Zijn voeten komen los van de aarde. Hoger en hoger stijgt hij. Wij zouden denken, hoe kan dat toch? Wie zomaar omhoog wil, valt ook zomaar naar beneden. Probeer het maar eens, hè, met een potlood of een pen. Je gooit hem omhoog en hij gaat meteen naar beneden toe. Dat noemen we de wet van de zwaartekracht. Maar voor de Heer Jezus is dat geen enkel probleem. Hij heeft van zijn Vader alle macht in hemel en op aarde ontvangen. Ook over de wetten van de natuur. En als zijn Vader hem roept om terug te keren naar de hemel, waar hij ook vandaan was gekomen, dan gebeurt dat. Dan houdt niets en niemand hem tegen. Ook niet als kleine mensjes in de 21ste eeuw zeggen, ja, maar dat kan toch helemaal niet, dat moet toch een sprookje zijn? Zou hij die vanuit de hemel neerdaalde op de aarde ook niet kunnen terugkeren naar de hemel. Kijk, daar gaat hij. Vanaf de Olijfberg in Jeruzalem. En zijn discipelen staren hem na, totdat een wolk hem wegneemt voor hun ogen. Jezus is opgenomen in de hemel. De plaats waar zijn vader woont en waar de heilige engelen hem dienen. En waar al zoveel gezaligden zijn die hem de lof volmaakt toezingen. De hemelvaart van de Heer Jezus is een heilsfeit. Dat te maken heeft met eeuwig heil, met redding, met eeuwig behoud voor verloren zondaren. En in onze tekst laat de Heer Jezus dat op een indrukwekkende manier zien. Het thema voor de bediening van het woord is: Jezus gaat heen naar het Vaderhuis. Hij spreekt van drie dingen. In de eerste plaats van overvloedige plaatsruimte. Vervolgens van genadige plaatsbereiding. En tenslotte van gegarandeerde plaatsbestemming. Dus Jezus gaat heen naar het Vaderhuis. Hij spreekt van overvloedige plaatsruimte. Van genadige plaatsbereiding. En van gegarandeerde plaatsbestemming. Wat geeft het veel verdriet als iemand die je lief is, je ontvalt of weggaat. U die alleen achterbleef na het sterven van uw man of van uw vrouw, of die te maken kreeg met het sterven van een kind. U weet dat maar al te goed. Maar ook als je als familie afscheid moet nemen van iemand die heel ver weg gaat, bijvoorbeeld door emigratie, dan kan dat diep ingrijpen. Ik denk even aan de eind 40er jaren en de 50er jaren van de vorige eeuw, toen heel wat Nederlanders emigreerden naar Canada, naar de Verenigde Staten. Dat was toen in die tijd nog zo. Als je wegging, dan ging je ervan uit dat je nooit meer terugkwam in het oude vaderland. Dat zou veel te duur zijn. Later is dat allemaal een beetje veranderd, zoals we weten. Maar toen ging men er echt van uit: weg is weg, uit het oog. En dat maakte het afscheid vaak ook extra emotioneel. Maar ook vandaag, nu de wereld één groot dorp is geworden, betekent het heel wat. Als ouders bijvoorbeeld hun kinderen zien gaan naar een heel ver land. Ook dan wordt er nogal eens menig traantje weggepinkt. Nou, dan kunnen we wel iets begrijpen van die discipelen van de Heer Jezus. Nu ze weten dat Jezus hen gaat verlaten. Hij gaat heen. Daarmee doelt de Heer Jezus, en dat blijkt wel uit het hele verband waarin dit hoofdstuk staat, daarmee bedoelt de Heer Jezus allereerst op zijn lijden en sterven dat voor de deur staat. Maar daardoorheen en daarachter ook op zijn heen gaan naar de hemel. In hoofdstuk 13, vers 33, heeft hij het tegen zijn discipelen gezegd: kinderkens, nog een kleine tijd ben ik bij u. Gij zult mij zoeken, en gelijk ik de Joden gezegd heb, waar ik heen ga, kunt gij niet komen, alzo zeg ik u nu ook. En als Petrus dan vraagt in vers 36 van datzelfde hoofdstuk: Heere, waar gaat gij heen? Dan antwoordt Jezus: waar ik heen ga, kunt gij mij nu niet volgen, maar gij zult mij namaals, later, volgen. Steeds duidelijker wordt het en dringt het tot de discipelen door dat hun geliefde meester hen zal gaan verlaten. En die gedachte grijpt hen aan. En dat is begrijpelijk. Die gedachte brengt hun gevoelens van liefde voor hem in beweging en in beroering. Wat Jezus zegt over zijn heengaan, dat past op geen enkele manier in de voorstellingen die zij zich gemaakt hebben toen zij de Heer Jezus begonnen te volgen. Zij dachten aan een glorieuze toekomst met hem, dus aan één opgaande lijn. Maar nu lijkt het bergafwaarts te gaan. Ze zien hun idealen sneuvelen, maar vooral hun meester, hun ontvaller. Maar dan gaat de Heer Jezus als de grote herder van de schapen daarop in. In woorden die hun innerlijke verslagenheid en ontroering tot rust willen brengen. Uw hart worden niet ontroerd. Beter vertaald nog, laat uw hart niet langer in beroering blijven. Want ze waren het al. Hun hart was in beroering. Dat wil zeggen, ze waren tot in het diepst van hun wezen van hun stuk geraakt. Want beroering, dat gaat in de oorspronkelijke taal veel verder, veel dieper dan alleen maar de gevoelssfeer, zoals dat bij ons het geval is. Het wil hier zeggen, door elkaar geschud worden. Alsof je een aardbeving meemaakt. Zo'n soort woord wordt hier gebruikt. In opperste verwarring geraakt. Op zo'n manier dat ze het niet meer zien zitten. Ze hebben alle grond onder de voeten verloren. Jezus gaat immers sterven. Dat heeft hij overduidelijk gezegd. Nou, wat stelt hun leven dan nog voor? Wat betekent het leven zonder de Heer Jezus? En die geweldige, liefdevolle betrokkenheid op de Heer Jezus, gemeente, dat treft ons toch altijd weer bij de discipelen. Er ontbreekt nog een heleboel aan hun geloof. En ze hebben zelfs nog nauwelijks door, of misschien zelfs wel helemaal niet, waarvoor de Heer Jezus nou eigenlijk op deze aarde is gekomen, om als borg voor de schuld van zijn volk te lijden en te sterven. Er ontbreekt dus een heleboel aan, maar ze kunnen niet zonder hem. Dan zullen wij onszelf daar maar eens aan spiegelen, gemeente. Kun jij niet zonder de Heer Jezus? Zou je bij wijze van spreken alles kunnen missen, maar hem niet? Of kan je het nou nog prima zonder hem? Maakt het er nou eigenlijk niet uit of er een Heer Jezus is of dat hij er niet zou zijn? Als de Heilige Geest de band van het geloof legt in ons leven en de liefde van God uitstort in ons hart, dan kunnen wij niet meer zonder hem. In hem ligt het leven voor mijn hart. Maar dan is het ook goed om naar hem te luisteren en hem zelf te laten zeggen wat het nut is van zijn heengaan. De Heer Jezus doet dat door helemaal naast de zijnen te gaan staan. Als hij zegt, uw hart worden niet ontroerd, dan gebruikt hij daarmee een woord dat zegt, ik begrijp jullie beroering zo goed. Het staat van hemzelf, namelijk wel 3 keer in het evangelie van Johannes, dat hij in hevige beroering raakte. De eerste keer, een paar hoofdstukken terug, kijkt u maar even mee als u wilt, naar hoofdstuk 11, vers 33, dat is in de geschiedenis van de opwekking van Lazarus. En dan ziet de Heer Jezus Maria huilen. We lezen het in vers 33 van hoofdstuk 11. Jezus dan, als hij haar zag wenen en de Joden die met haar kwamen ook wenen, werd zeer bewogen in de geest en ontroerde zichzelf. En vervolgens in hoofdstuk 12, vers 27, als hij zijn eigen lijden op zich af ziet komen, vers 27... Nu is mijn ziel ontroerd. En wat zal ik zeggen? En tenslotte, als hij aankondigt dat er een verrader in de kring van de discipelen schuilt. In hoofdstuk 13, vers 21. Jezus, deze dingen gezegd hebbende, werd ontroerd in de geest. Blijkt ook hier niet, gemeente, dat hij een hoge priester is die medelijden kan hebben, die mee kan voelen met onze zwakheden. Ook als je in verwarring bent. En vreest dat de Heere niet van je afweet en je alleen laat tobben. In die situatie gaat de Heere Jezus zijn troostwoorden spreken. Uw hart hoeft niet langer in verwarring te blijven, zegt hij. U kunt weer vaste grond onder de voeten krijgen. Want ik ga niet zomaar weg. Daar heb ik een bedoeling mee. Ik ga naar het huis van mijn vader. En daar heb ik iets goeds mee voor. Met het oog op u, mijn volk. Het huis van mijn vader. Soms bedoelt de Heer Jezus daarmee de tempel in Jeruzalem. Zo lezen we het bijvoorbeeld in Johannes 2. Als hij tot de geldwisselaars en de duivenverkopers in de tempel zegt en ze de tempel uitjaagt. U hebt het huis van mijn vader tot een huis van koophandel gemaakt. Maar hier in Johannes 14 bedoelt de heiland duidelijk meer. Hij gaat niet heen naar de tempel op aarde, maar hij gaat naar Gods huis in de hemel. Door zijn lijden en sterven heen zal hij daar komen. Het is het huis van zijn vader. Dat wil zeggen, Jezus is er kind aan huis. Hij kent dat huis van zijn vader zo goed. Ja, hij kent zijn vader zo goed. We lezen immers van hem dat hij de enige geboren zoon is die in de schoot van de vader was. Die, jongens en meisjes, je zou kunnen zeggen, zo als het ware tegen de vader aankroop. Als jij tegen je moeder aankruipt, dan hoor je er hart kloppen. Nou, zo hoorde bij de Heer Jezus bij wijze van spreken het hart van zijn vader kloppen. Zo goed kent hij zijn vader. Maar dan kan hij ook op een betrouwbare manier verkondigen wie de vader is en hoe zijn huis is. Jongens en meisjes, jullie kennen je vader beter dan dat andere kinderen hem kennen. En jullie kennen natuurlijk je huis waarin je woont veel beter dan dat anderen dat huis kennen. Nu, zo weet de Heer Jezus over het allerbeste wie de vader is en hoe het huis van zijn vader is. En nu hij naar de hemel gaat, keert hij terug naar waar hij vandaan kwam. En dan vertelt hij ook hoe het daar is. Tot troost voor zijn gelovigen op aarde, die om zo te zeggen nog met de voeten in de modder staan. In het huis van mijn vader zijn veel woningen. Gods woning kan heel veel mensen herbergen. Er zijn tal van appartementen, als ik het zo mag zeggen. Het telt zoveel vertrekken dat het plaats biedt aan een groot aantal bewoners. Toen de Heer Jezus door zijn sterven de weg tot God baande voor zondaren, was er niet alleen maar plaats voor een enkeling, maar voor een schare, een menigte die niemand tellen kan. Uit alle geslachten, talen, volken, naties. Gemeente, wat leren wij uit deze woorden van de Heer Jezus? God kennen. Hij is de hoofdbewoner van dat hemelse huis. Maar hij wil er niet alleen wonen. Zeker, we weten het dat hij talloze engelen om zich heen heeft. Maar hij wil ook mensen bij zich hebben. Wat een wonder van genade. Want dat is de Heer helemaal niet verplicht. Zeker niet nu wij hem vaarwel hebben gezegd door onze zonde. Dan zou de Heer toch ook naar recht hebben kunnen zeggen: je komt er nooit meer in bij me. Dat zouden we toch verdienen, gemeente? Heeft de Heilige Geest het je al laten zien? Leren, beleiden. En toch, er is ruimte genoeg. Het gaat er niet zuinig en karig aan toe bij de Heer. Het gaat er royaal aan toe. Er is bij hem nooit woningnood. Hebben we op aarde wel, hè, op dit moment. Misschien zijn hier ook wel stellen die naar een woning zoeken. Hè. Wanneer vind je dat nou? Nou, bij de Heer is nooit woningnood. Denk dus nooit klein van hem. Denk dus niet dat de Heer zuinig kijkt als hij u of jou ziet aankomen en om een plekje hoort vragen. Alsof hij dan zou zeggen, dat moet maar niet. Want mijn hemel is inmiddels vol. Gemeente, daar hoef je nou nooit bang voor te zijn. Als je naar een parkeergarage gaat, hè, ik had dat vorige week nog, dan kom je ergens en dan staat er met rode letters vol. Je kan er niet meer bij. Dat zal, zolang je in de genadetijd leeft, nou nooit het geval zijn bij de Heere in de hemel. Er is bij hem eenvoudigweg geen ruimtegebrek. De grootste zondaar kan erin. Tegelijk gaat het er bij de Heere hoogst persoonlijk aan toe. Er ligt namelijk nog een betekenis in die uitdrukking vele woningen. Dat wil ook zeggen een verscheidenheid aan woningen. Elk kind van God wordt persoonlijk door de Heere binnengebracht en ontvangt een eigen plaats om op een eigen wijze de nabijheid van de Heere te mogen ervaren. De Heere gaat met elk van zijn kinderen een eigen weg. Elk van de zijnen ontvangt een nieuwe naam die niemand kent dan die hem ontvangt, zegt Gods woord. Op deze hemelvaartsdag verkondigt de Heer Jezus ons, gemeente, dat er overvloedig plaatsruimte bij zijn Vader is. En hij nodigt ons allemaal met alle liefde van zijn zaligmakershart om binnen te gaan door het geloof. Wie straks buiten het vaderhuis staat, die zal dat nooit overkomen door een gebrek aan plaatsruimte. Maar dat is omdat je zelf weigerde om naar binnen te gaan door de Heer Jezus. Maar er is nog wel een probleem waar we het nog niet over gehad hebben. Niet aan Gods kant, maar aan onze kant. En dat brengt ons op het tweede. Jezus spreekt ook van genadige plaatsbereiding. Als er dan zoveel plaatsen in dat vaderhuis zijn, wat is dan het probleem? Dit. Dat wij, zoals wij door onze zonde geworden zijn, dat vaderhuis niet kunnen binnengaan. Soms, ik hoop niet dat het onder u gebeurt, soms als mensen ruzie hebben, wordt er met deuren gesmeten. Dan trillen de ramen in de sponningen soms. Wel nu, wij zijn in opstand gekomen tegen onze schepper. En dat terwijl wij vrije toegang tot hem hadden. Maar wij wilden meer. Wij wilden zelf hoofdbewoner zijn. En God eruit gooien. En dat is het verschrikkelijke van de zonde, gemeente. Wij willen God geen God laten zijn. En toen hebben wij met een grote klap de deur van het vaderhuis achter ons dichtgetrokken, gegooid. En overeenkomstig het recht van God zouden we nu altijd buiten moeten blijven staan. Bent u al eens op dat probleem gestuurd? Oh ja, je werd misschien wel bemoedigd door de belofte van de Heere dat er in dat huis van de Vader zoveel woningen zijn. Wat heerlijk, dacht je, zoveel ruimte, zou ik dan ook? En dat de Heilige Geest je toen vanuit het woord van God liet zien. Maar jij hebt je plaats verspeeld. Je hebt er geen enkel recht op. Je kunt niet zomaar binnenkomen. Gemeente, dat is een pijnlijke ontdekking. Maar o zo nodig. Dacht ik daar zomaar binnen te kunnen gaan lopen? En zie, dat gaat niet. Maar buiten blijven is het ergste wat er is. Dan heb ik geen leven. Dan ben ik verloren. Buiten blijven, dat is, nou ja, dat zal u als Urkers wel aanspreken, dat is net zoiets als een vis op het droge. Nou jongens en meisjes, een vis op het droge, die leeft niet al te lang, hè. Zo is het nou ook, hè? Als een mens buiten God leeft, dat is geen leven. Maar hoe moet dat dan? Hoe kom ik dan binnen? Wel, daar geeft Christus uitsluitsel over in onze tekst. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. Zien we het, gemeente? Er zijn genoeg verblijven in het vaderhuis. Anders had ik het wel gezegd, zegt Jezus, als daar het probleem zou liggen. Dat is het punt niet. Maar er moet plaats gemaakt worden. Op zo'n manier dat allen die mij leren volgen op een wettige manier naar binnen komen. Niet als indringers. Niet als mensen die zomaar over de muur geklommen zijn, bij wijze van spreken. Maar op rechtsgronden. Kijk, daarom ga ik nu heen. Om voor u een plaats in gereedheid te brengen. Hij gaat een woonvergunning voor de zijnen klaarmaken. Een plaatsbewijs verwerven en verdienen. Heen gaan en plaats bereiden. Dat zijn woorden waarmee de Heer Jezus in één pennenstreek de hele weg tekent van zijn lijden, zijn sterven, zijn opstanding en zijn hemelvaart. Kruis, opstanding en hemelvaart staan allemaal in dienst van dat ene. een plaats klaarmaken in het vaderhuis. Hij alleen kan dat. Hij heeft er de macht toe. Hij heeft er het recht toe. Wij niet. Gemeente, wat wij ook doen, wij winnen er geen plaats mee in het vaderhuis, in de hemel. Hoe trouw u zich ook aan Gods wet probeert te houden. Hoezeer jij je misschien ook inspant om voor je naaste goede dingen te doen en actie te voeren enzovoorts. Hoe netjes je ook leeft. Hoe vaak en hoe diep je ook bidt. Maar daarmee verdien je geen entreebewijs voor het vaderhuis. Ik, zegt Jezus, ik ga heen om uw plaats te bereiden. Hoe doet hij dat? Wel, als hij straks de hemel binnengaat, dan heeft hij het recht van toegang voor de zijnen verdiend. De plaatsbereider is ook de plaatsbekleder. En dat laatste wil zeggen, hij is in de plaats van zondaren gaan staan. Een paar hoofdstukken later, in hoofdstuk 17, vers 4, zegt Christus het zo, in zijn hogepriesterlijk gebed. Vader, ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb het werk voleindigd dat gij mij gegeven hebt om te doen. Het is volbracht, dat grote werk dat zijn vader hem had opgedragen. Christus heeft de verhinderingen die de toegang tot het vaderhuis van onze kant blokkeerden uit de weg geruimd. Hij werd tot een vloek gemaakt in plaats van al de zijnen. Hij heeft zijn eigen leven, zijn bloed gegeven. En zo maakt hij de weg terug naar het vaderhuis mogelijk en verwierf hij het toegangsbewijs voor al de zijnen. Als de Heer Jezus naar de hemel gaat op de hemelvaartsdag, bij zijn vader komt, dan draagt hij als het ware zijn bloed voor het aangezicht van de vader. En daarmee baant hij voor al de zijnen, voor verloren mensen, de weg tot God. Gemeente, daarom krijgt hij daar zo'n vreugdevol en gastvrij onthaal in de hemel. De psalmen zingen ervan niet, waar? Psalm 24, die hebt u misschien ook nog wel gezongen vanmorgen. Want zo is hij welkom, als middelaar van God en mensen, die alles gedaan heeft wat de Vader van hem vroeg. Zien we wat hemelvaart betekent, gemeente? Niet een stap terug, maar een wezenlijke stap vooruit. Genadige plaatsbereiding op grond van Jezus' plaatsbekleding. Er is nog iets meer te zeggen over de manier waarop de Heer Jezus plaats klaarmaakt in de hemel. Hij moet niet alleen tegenover zijn vader iets doen, namelijk de zonden van zijn volk verzoenen door zijn eigen bloed, maar hij doet ook iets in het hart van de zijnen. Hij gaat ze van binnen klaarmaken voor het vaderhuis. Christus heeft niet alleen maar de plaatsbewijzen verdiend door zijn lijden en sterven. Hij maakt ook plaats in de harten van zondaren. Om ze klaar te maken voor de feestzaal. Dat is nodig. En daarom werd het vlak na hemelvaart Pinksteren. De Heilige Geest is uitgestort. En wie die geest in het hart ontvangt, die wordt innerlijk klaargemaakt voor het vaderhuis. Om het plekje dat de Heer Jezus voor je verdiend heeft in bezit te kunnen nemen. Jongens en meisjes, je weet wel, als bijvoorbeeld je grote zus of een juf op school gaat trouwen, dan wordt ze helemaal klaargemaakt voor de bruiloft. Er wordt een prachtige bruidsjurk gekocht, schoenen die er helemaal bij passen, ze wast zich, de kapper komt aan huis, er wordt een heel mooi boeket gebracht en wat ziet ze er op de trouwdag stralend uit. Nu, zo gaat het ook met de gemeente van de Heer Jezus Christus van alle tijden en plaatsen. We lezen dat in de brief aan de Efeziërs in hoofdstuk 5, vers 25. Christus heeft de gemeente lief gehad en zichzelf voor haar overgegeven, opdat hij haar zou zichzelf heerlijk zou voorstellen. Een gemeente die geen vlek of rimpel heeft of iets dergelijks, maar dat ze heilig zou zijn en onberispelijk. Dus die gemeente die wordt klaargemaakt, die wordt schoongemaakt, dankzij het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Zodat er geen smet of geen rimpel meer is. Zodat die bruid eruit ziet dat het gewoon niet mooier en niet prachtiger kan. Alles schoon, alles nieuw. Door het werk van Christus. En door het werk van zijn geest. Hij maakt die bewoners dus klaar voor de woningen. Zo iemand mij lief heeft hij gezegd, zal hij mijn woord bewaren. En mijn vader zal hem lief hebben en wij zullen tot hem komen en bij hem woning maken. De vader en de zoon komen nu al wonen in het hart van de gelovigen door de Heilige Geest. Wat is dat een troost, gemeente? Voor Christus kerk vandaag. De gemeenschap met de drie enige God is niet iets wat pas straks zal plaatsvinden. Maar dat gaat hij nu in beginsel al in het hart bewerken. Daar mag je dan nu al iets van beleven door het geloof. Mag ik eens vragen, is er in u, in jouw hart al plaats gekomen? Voor hem? Merk je dat? Dat je niet meer zonder hem kunt en wilt? En dan nog iets. Christus maakt een plaats gereed voor de zijnen. Dat doet hij ook door de geschiedenis van deze wereld te leiden naar het grote einddoel. Dat Gods kinderen straks hun plek in het vaderhuis zullen innemen. We weten dat allerlei machten en krachten het op de kerk van Christus voorzien hebben. Daar hoef ik geen voorbeelden van te geven vandaag. Denk ik, die zijn als met de handen te tasten. Satan voert een en al actie om te verhinderen dat mensen in het vaderhuis komen. Hij werkt individueel, hij werkt via politieke machten, hij werkt via de media. Maar gelukkig, Christus heeft de regie van de wereldgeschiedenis stevig in handen. Eens zal hij die grote dwarsligger die Gods kinderen uit de hemel wil houden, volkomen vernietigen. Ook op die manier bereidt hij plaats door de wereldgeschiedenis daarop uit te laten lopen. Jezus ging naar de hemel. En nu zit hij met zijn vader, naast zijn vader, in zijn troon. En het lukt de duivel nooit meer om hem daar weg te krijgen. Wees dan vol des Heren, blijde en welgezind, en zeg telken keren, Christus overwint. Aan onze laatste gedachte. Jezus spreekt ook van gegarandeerde plaatsbestemming. We lezen verder in Johannes 14. En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. De engel herhaalde dat op de dag van Jezus' hemelvaart. We hebben dat ook gelezen met elkaar uit Handelingen 1. Deze Jezus die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heen gaan. Dus wat gebeurt daar? Jezus heen gaan naar de hemel en zijn wederkomst uit de hemel worden ten nauwste aan elkaar verbonden. Hemelvaart vieren op een gelovige manier betekent ook naar hem uitzien. Wat zien wij dat verband weinig, gemeente, is mijn indruk. Ook bij oprechte kinderen van God ontbreekt zo vaak het zicht op het verband tussen de verschillende heilsfeiten. En daarom lopen we zo vaak veel troost mis. We moesten veel meer leven bij de feiten, al deze feiten. Bij de hemelvaart van de Heer Jezus en bij de wederkomst die aanstaande is. Jezus' hemelvaart roept om zijn wederkomst. En zijn hemelvaart garandeert ook zijn wederkomst. En daarmee ook de bestemming van al de zijnen. Ik kom terug, zegt Christus in onze tekst. Wanneer? Nou, dat weten we niet. Laat het ons genoeg zijn dat hij niet langer wegblijft dan nodig is. En tegelijk er zoveel tijd voor neemt als nodig is. Om alles in gereedheid te brengen. Ja, om zondaars klaar te maken voor het vaderhuis. Jongeren, houd jij er rekening mee dat Jezus terugkomt? Is dat te merken in de dingen waar je mee bezig bent of in de manier waarop je met de dingen bezig bent? Hoe je tijd invult, gaat het allemaal op aan dat dingetje? Hoe breng je je zaterdagavond door? Kan de Heer Jezus meekijken? Kan hij meeluisteren? Kan hij meegaan naar binnen, daar waar jij naar binnen gaat? Kun je hem dan ontmoeten? Het werd vroeger nog wel eens door ouders gezegd, weet ik. Als jongelui ergens heen gingen waar ze hun vraagtekens bij hadden. Stel jezelf altijd de vraag, kan ik de Heer Jezus daar ontmoeten? En als je diep in je hart wel weet dat dat niet zo is, dan kun je daar dus ook niet naartoe gaan. Kan hij bij u binnenkomen? Als u achter uw pc zit of achter uw laptop of ook op uw smartphone aan het scrollen bent waar zoveel tijd mee heen kan gaan. Gemeente, is ons hart op orde voor hem? Alleen als ik hem hier door het geloof ontmoette als mijn zaligmaker, zal ik straks geen vreemde ontmoeten. Dan zal ik de rechter zien die mijn redder is geworden. En die heel de vloek van mij weggenomen heeft. Maar onbekeerde, bedenk het. Als je hem straks voor het eerst moet ontmoeten, dan ben je voor eeuwig te laat. Dan is er ook geen plaats meer voor je in het vaderhuis. Dan sta je voor altijd buiten. Dan heb je alleen maar wroeging. Had ik nou maar naar hem geluisterd? Had ik die kostbare tijd die God me gegeven heeft nou maar gebruikt? Was ik nou maar op zijn vriendelijke nodiging ingegaan? Want het was zo ruim bij hem. Ik kom terug, zegt hij. Wat een troost voor u, voor jou die hem van harte lief heeft. Bij wie hij plaats gemaakt heeft in je hart. De slotakte van de verlossing komt. Het werk van de verzoening is wel volbracht, gelukkig wel. Maar de verlossing is nog niet voltooid. Daar leven we nog tussenin. Tussen het is volbracht aan de ene kant en het is geschied aan de andere kant. Straks komt hij terug. Als de zoon des huizes die zijn opdracht vervuld heeft. Nu beschikt hij al over de vertrekken in het vaderhuis. Hij heeft ze klaargemaakt voor allen die in hem geloven. Jongens en meisjes, nog even naar jullie toe. Er was eens een keer een aangepaste dienst voor mensen met een verstandelijke handicap. En dat ging over de hemelvaart. En toen stelde de dominee de vraag. Jongens, wat ging de Heer Jezus nou eigenlijk doen in de hemel? Toen was er een meisje die stak de vinger op. Die zei, ik denk dat ik het wel weet. Hij zette stoelen alvast klaar. Voor het grote feest. Raak gezegd, vind je niet? Ik zal u tot mij nemen. Omdat hij zelf kind aan huis is bij zijn vader. Kan hij al zijn volgelingen daar onderdak bieden. Alle stoelen zullen bezet worden. Zijn huis zal vol worden. Gemeente, dat is ook de troost. Hè? In een tijd waarin je allerlei afkalving ziet in de kerk. Gaat altijd goed met de kerk. Zijn huis zal vol worden. Ten slotte wijs ik nog op een klein trekje in deze tekst. Dat toch ook weer veel zegt. Kijk maar. Jezus zegt niet. Ik zal u op die plaats brengen die ik voor u klaargemaakt heb. Zo staat het er niet. Hè? Het staat er zo. Ik zal u tot mij nemen. Er zijn een heleboel mensen dat weet ik toch ook onder ons zijn, die aan het einde van hun leven wel graag naar de hemel willen. Ja, natuurlijk, als er een hemel is, dan wil ik daar wel graag heen. Maar met Jezus hebben ze niks. Nou, dan heb je er dus niks van begrepen. Ik zal u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar ik ben. Het gaat niet in de eerste plaats om de hemel. Gemeente, wat zou de hemel nou zijn zonder de drie enige God? Wat moet je daar dan beginnen? Wat moet je daar doen? Het gaat niet in de eerste plaats om de hemel, maar om hem. Stel je nou eens voor dat er een bruid is die het alleen maar over het huis heeft waar ze na haar trouwdag wonen zal. Dat klopt al niet. Als het goed is, dan gaat het haar om haar bruidegom. En dat huis, dat is alleen maar de plaats waar ze samen zullen zijn. Zijn waar hij is. Wat zal het, gemeente, de hemelse bruidegom een vreugde zijn om al de zijnen tot zich te nemen. Kom binnen, gezegenden van mijn vader. Kunt u zich iemand anders voorstellen met wie u liever de eeuwigheid zou doorbrengen dan met hen? Dat is een diepe vraag, hoor. Wie vader of moeder, zoon of dochter lief heeft boven mij, is mij niet waardig. Dat gaat wel heel diep, hè? Maar daar gaat het wel om, gemeente. Dat je zegt, wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Hij zal daar zijn, te midden van al zijn broeders en zusters. Een ontelbare menigte, allemaal bij hem. Zult u er ook bij zijn? Zul jij daar ook zijn? Hoe het er komt? Vers 1 zegt, u gelooft in God, geloof ook in mij. Wees niet tevreden met een of ander vaag godsgeloof, want dan vrees ik dat je het wel gelooft. Maar geloof in mij, die in Johannes 14 ook gezegd heeft, ik ben de weg. Alleen hij is de betrouwbare weg naar de Vader en naar het Vaderhuis. Nou gemeente, vertrouw dan maar gerust je ziel en zaligheid aan hem toe. Voor die toegang tot het Vaderhuis zijn we helemaal op de Heer Jezus Christus aangewezen. Denk maar aan die ene moordenaar aan het kruis naast de Heer Jezus. In dat dodelijke uur van zijn leven wendde hij zich tot Jezus. Zou u voor mij een plekje willen bespreken in uw koninkrijk? Je mag vandaag nog met me mee, zegt de Heer Jezus. De hemel, het Vaderhuis in. Zullen we ons zo tot hem wenden? Als zondaren die alleen maar op zijn genade zijn aangewezen, dan zullen we straks altijd met de Heere zijn. Amen.